Mooi lied, dat laatste lied wat we gezongen hebben over die geweldige dag die komen gaat. En het ziet er in dat lied wel goed uit voor ons eigenlijk. Alle problemen zijn voorbij, al onze zorgen zijn voorbij. Maar is dat eigenlijk wel het belangrijkste? Het gaat uiteindelijk om de naam van de Heer Jezus. Dat die verheerlijkt zal worden en groots gemaakt zal worden in die tijd. Zoals in Zacharia 14 staat, en in die dag zal zijn naam de enige zijn. De Heer Jezus centraal in deze wereld, in de schepping, te midden van zijn volk Israël en ook in de gemeente. Die naam van de Heer Jezus die zoveel inhoudt, zoveel zegt van hemzelf. Als je in de Bijbel leest, dan is het toch voor mij altijd wel heel bijzonder om te zien dat er zoveel namen in de Bijbel worden genoemd. Misschien wel duizenden namen. En die Bijbelse namen die hebben betekenissen. Soms is die betekenis wat duidelijk, soms is die wat minder duidelijk. Maar namen zijn dus blijkbaar sowieso heel belangrijk voor de Heere God. Ja, de Heere zegt zelf dat hij ons bij namen kent. En het allerbelangrijkste is natuurlijk dat wij met onze namen geschreven zijn in het boek des levens, als wij de Heer Jezus hebben leren kennen als onze redder en verlosser. Dat is het allerbelangrijkste, dat je in het boek bij de Heere staat. En dat gebeurt op het moment dat je tot geloof komt. Er is wat verschil van inzicht over wanneer dat nou precies gaat en hoe dat precies gaat. Maar het belangrijkste is dat je erin staat. En dat is absoluut verbonden met het geloof in de Heer Jezus. Wij zijn met onze naam bij de Heere bekend. In de maatschappij waarin we leven worden we steeds meer een nummer. Maar bij de Heere zijn we met onze naam bekend. En die naam die alles te maken heeft natuurlijk uiteindelijk met onze redding en verlossing, hè, waarvan Petrus zegt, er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij moeten behouden worden. En dan spreekt hij als Jood. Dat geldt in de eerste plaats voor het Joodse volk, waardoor wij moeten behouden worden. Hij spreekt tot Joden. Maar natuurlijk geldt dat uiteindelijk voor ook alle niet-Joden. Er is maar één naam onder de hemel gegeven. Nou, die naam van de Heer Jezus, die kom je natuurlijk ook in allerlei namen tegen. En vanmorgen gaan we een klein rijtje namen met elkaar bekijken uit 2 Samuel hoofdstuk 3, vers 2 tot en met 5. En ik kwam onlangs tot de ontdekking dat de namen van die zonen van David, David trouwens zelf ook, maar de zonen van David die hier genoemd worden en hun moeders, eigenlijk allemaal spreken van de Heer Jezus. Op de een of andere manier iets over de Heer Jezus zeggen. In 2 Samuel hoofdstuk 3, vers 2 tot en met 5. Bij David werden in Hebron zonen geboren. Zijn eerstgeborene was Amnon van Ahinoam uit Jezreel. Zijn tweede was Giliab van Abigail, de vrouw van Nabal uit Karmel. De derde Absalom, de zoon van Maaga, de dochter van Talmai, koning van Gezer. De vierde Adonia, de zoon van Hachit. De vijfde Sefatja, de zoon van Abital. En de zesde Jitriam van Echla, de vrouw van David. Deze zijn in Hebron bij David geboren. Ja, soms heb je de neiging als je zo'n rijtje met namen leest dat je denkt van nou, dat sla ik maar over, want ja, soms zijn ze moeilijk uit te spreken. In dit geval gaat het nog wel een beetje. Maar toch zijn die rijtjes met namen vaak ontzettend rijk en waardevol. Zoals dus ook hier dat rijtje zonen die bij David werden geboren in Hebron. Toen David koning werd, nadat Saul gestorven is, is hij eerst 7 jaar in Hebron koning geweest over Juda. En vervolgens is hij uiteindelijk ook 33 jaar in Jeruzalem koning geweest. In totaal is hij 40 jaar koning geweest. En In Hebron kreeg hij zonen en in Jeruzalem kreeg hij ook zonen. Nou, die zonen in Hebron, dat is eigenlijk best wel een heel bijzonder rijtje, zoals gezegd, met de namen van hun moeders. Het is opmerkelijk om te zien dat David in dit kleine stukje 3 keer wordt genoemd. Bij David werden in Hebron zonen geboren, vers 2. En dan in vers 5. Echla, de vrouw van David, deze zijn in Hebron bij David geboren. David, die hele belangrijke koning van Israël. Die de eerste koning was zoals God het bedoeld had. Namelijk uit de stam van Juda. Saul, die daarvoor koning geweest is. En die er kwam op het verlangen van het volk om te zijn zoals de andere volken om hen heen. Daarvan zegt de Heer in Hosea, ik gaf u een koning in mijn toorn en ik nam hem weg in mijn grimmigheid. Ze kregen waar ze om vroegen, maar het was niet wat de Heer bedoeld had. En dan komt daar David. Die hele bijzondere David. Aan wie een geweldige belofte is gegeven, namelijk dat er één uit zijn lendenen op zijn troon zal zitten tot in eeuwigheid. De Messias, de Heer Jezus, zoals wij die natuurlijk hebben leren kennen. Wat geweldig, die belofte aan David. Als David het hoort, is hij er totaal ondersteboven van. Hij wilde voor de Heer een huis bouwen, maar de Heer zegt, ik bouw voor u een huis. Een gezin, een familie. Met de geweldige belofte dat in die zin de naam van David eigenlijk tot in alle eeuwigheid op de troon van Israël zou zijn. In zijn zoon, de Heer Jezus, de Messias. Als je het Nieuwe Testament begint te lezen, dan word je meteen bij David bepaald. Het geslachtsregister van Jezus, de Messias, de zoon van David, de zoon van Abraham. Als Joodse mensen een Nieuw Testament in handen krijgen, dan is dat vaak een geweldige eye-opener voor hun. Want zij denken dat Nieuwe Testament, dat is een boek van christenen, daar hebben wij niks mee te maken. En dan beginnen ze dat Nieuwe Testament te lezen, Matthäus 1, vers 1, geslachtsregister van Jezus de Messias, de zoon van David, de zoon van Abraham. Het is zo Joods als het maar kan. David, Abraham, David, de koning die zo belangrijk was. En Abraham, de vader van het Joodse volk, aan wie beloofd was dat er koningen uit hem zouden voortkomen. Die David. Daar begint dus het Nieuwe Testament mee met die zoon van David. En in het Matthäus-evangelie schildert ons de Heilige Geest door Matthäus, de Heer Jezus, als de koning van Israël. De zoon van David. David betekent geliefde. Geliefde, wat een prachtige naam. En dat zegt alles van die ene, de Heer Jezus, de geliefde. Het is heel bijzonder om te zien dat David komt in dit stukje in 2 Samuel 3, in die paar versen 3 keer voor. En in het Matthäus-evangelie lees je 3 keer de uitdrukking de geliefde. De eerste keer is in Matthäus hoofdstuk 3, vers 17. Laat hem maar even kijken als u een Bijbel hebt. Als u hem niet hebt, raad ik hem aan om de volgende keer wel mee te nemen. En anders dan luistert u nu. Matthäus 3, vers 17. De Heer Jezus is gedoopt door Johannes de Doper in de Jordaan. Is uit het water opgeklommen. En er worden de hemelen geopend. En hij ziet dan de geest van God als een duif op zich komen. En dan staat er in vers 17, en zie een stem uit de hemelen. En die zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Begin van de openbare bediening van de Heer Jezus begint hier. En hier zien we dat daar die stem uit de hemel komt van, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. De geliefde. De zoon van God die tegelijkertijd de zoon van David is. God en mens in één persoon. Zoals de Heer Jezus later tegen de Farizeeën zegt of aan hen vraagt. Ja, David, Die noemt de Messias Heer. Hoe kan die dan zijn zoon zijn? Ja, dat weten ze. Daar hebben ze geen antwoord op. Maar dat is het geweldige mysterie van de Heer Jezus, dat hij God de Zoon is die mens werd als de Zoon van David. Mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Daar staat degene, daar staat die mens, Christus Jezus, in wie God de Vader een welbehagen heeft. De Heer Jezus is de enige mens die ooit geleefd heeft volkomen naar het welbehagen van de heilige, almachtige God. Dat is heel bijzonder om te zien dat dat iedere keer opnieuw bij die geliefde wordt gezegd. In wie ik mijn welbehagen heb. De Zoon, daar begint het mee. In 12, dus Matteüs 12 vers 18, lezen we ook weer geliefde. Een aanhaling uit Jesaja. En dan staat er in vers 18 wat Jesaja gezegd heeft. Zie mijn knecht die ik uitverkoren heb. Mijn geliefde in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Dus in dit geval niet de zoon, maar de knecht. Mijn knecht. De Heer Jezus is de knecht des Heren. De knecht van de ik ben die ik ben. Zoals Paulus zegt in de Filippenzenbrief hoofdstuk 2, dat de Heer Jezus het Goden gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zich vernederd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En ik persoonlijk geloof dat we dat moeten onderscheiden. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is aan de mensen gelijk geworden. Het zijn twee verschillende zaken. De Heer Jezus is niet in die zin de knecht van mensen geworden, hij is de knecht van de Heer. God, de Zoon, nam de gestalte van een knecht aan. De Zoon werd knecht. De Zoon van God werd knecht van God. Waarom? Om het werk te doen dat de Heer hem opgedragen had. Het werk der verlossing. En uiteindelijk natuurlijk het herstel van al datgene wat hersteld moet worden. Zie mijn knecht. En inderdaad, diezelfde zoon is aan de mensen gelijk geworden. Hij is mens geworden. Ook hier weer, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Want die knecht, die heeft volledig in overeenstemming met de wil van zijn Heer gehandeld en gewandeld. Hij heeft gedaan wat zijn Heere aan hem had opgedragen. En dan in hoofdstuk 17 vers 5, de laatste keer, op de, zoals we dat dan noemen, de berg der verheerlijking, waar de Heer Jezus is, waar Mozes en Elia aan hem verschijnen en Petrus en Johannes en Jacobus zijn daar getuigen van. En dan staat er in vers 5, terwijl hij nog sprak, dat is Petrus, zie een lichtende wolk overschaduwde hen. En zie een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb, luister naar hem. Of hoor hem. Met andere woorden, weer de zoon. Begin met de zoon, dan de knecht en dan de zoon. En weer dat in wie ik mijn welbehagen heb, maar hier staat er iets bij. Luister naar hem. Dat is van levensbelang. Om te luisteren naar de Heer Jezus, naar de Zoon. Want als je naar hem niet luistert, dan zal je omkomen. Mozes heeft beloofd dat er een profeet uit het midden van zijn broeders zou opstaan. En het is ontzettend belangrijk om naar die profeet te luisteren. Nou, die profeet is de Heer Jezus. En als je niet naar hem luistert, heeft dat consequenties tot in de eeuwigheid. Luister naar hem. Het is de Heer Jezus die door de hele Bijbel heen, als het ware, te horen is. In allerlei beelden. In allerlei rituelen. De tempel, tabernakel. in personen en in de namen van personen. De Heer Jezus heeft gezegd, het zijn de schriften die van mij getuigen. En daar heeft hij het over het Oude Testament. Het zijn de schriften die van mij getuigen, want in zijn dagen was het Nieuwe Testament er nog niet. David de geliefde, inderdaad de Heer Jezus, hij is de geliefde. De geliefde zoon en de geliefde knecht. En het geweldige wonder van genade is dat als wij de Heer Jezus hebben mogen leren kennen als onze redder en verlosser, dan zegt de apostel Paulus in Efeze 1 vers 6, hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Heb je het welbehagen in wie ik mijn welbehagen heb? Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. God heeft ons begenadigd, ons zijn genade geschonken in de geliefde, in de Heer Jezus. Genade is alleen maar te vinden in de Heer Jezus. Buiten de Heer Jezus is er geen genade. Hij is de genade Gods die verschenen is, heilbrengend voor alle mensen, zegt apostel Paulus in de Titusbrief. Nou, die geliefde, David. David die kreeg zonen. De eerste was Amnon. En Amnon betekent getrouw. Het komt van het Hebreeuwse woord aman en dat is geloven. Daar vind je ons woordje amen in. Aman, amen. En wat is geloven? Geloven is eigenlijk amen zeggen op wie God is en wat God zegt. Aanvaarden wie God is en wat God zegt. Je komt dat voor de allereerste keer tegen in Genesis 15, waar Abraham, die dan nog Abram heet, een ontmoeting met de Heere heeft. En dan staat er dat Abram geloofde in de Heere en de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. Daar kom je voor de allereerste keer dat woordje amen tegen. Dat is eigenlijk heel bijzonder, want er zijn al duizenden jaren verstreken. En dan kom je voor de eerste keer dat woordje aman tegen, geloven. De Engelse vertaling die geeft hier het woordje faithful. En als je dat dan weer letterlijk vertaalt, zou je zeggen vol geloof. Vol geloof. Het is inderdaad trouw zijn, betekent vol geloof zijn. Nu hoor je wel eens dat mensen zeggen, ja, geloven is eigenlijk vertrouwen. Het heeft heel veel met elkaar te maken, maar toch is het niet hetzelfde. Dat geloof ik. In het Hebreeuws is het woordje geloven aman. En het woordje vertrouwen is batach. A en dan de B. Eerst A en dan B. Want inderdaad, je moet eerst geloven in iemand om hem te vertrouwen. Je moet eerst in God geloven, aanvaarden wie hij is, aanvaarden wat hij zegt, om vervolgens je dan ook aan hem toe te vertrouwen, hem te vertrouwen voor wie hij is en voor wat hij zegt. Ook in het Grieks ligt het heel dicht bij elkaar. Het scheelt maar één klinkertje. Pistis is geloven, pistos is vertrouwen. Dus het ligt heel dicht bij elkaar, maar het zijn toch verschillende begrippen. Eerst geloven en vervolgens vertrouwen. Nou, de Heere is getrouw. Hij is degene die trouw is aan zijn woord. Trouw is aan zichzelf. En het is dus de Heer Jezus als de Zoon van God die getrouw is. In Hebreeën 3 vers 2 staat, hij is getrouw aan God die hem aangesteld heeft. De Zoon, de knecht van de Heere, hij is getrouw. Dat is een geweldige basis. De basis van ons geloof. Dat we een zaligmaker hebben die trouw is. Op wie je aan kunt. En die je dan dus ook kunt vertrouwen. Zijn moeder heet, de moeder van Amnon, Ahinoam. En Ahinoam betekent mijn broeder is liefelijk. Mijn broeder is liefelijk. Mijn broeder, dan moet je natuurlijk meteen denken aan het feit dat we op Joodse bodem staan. Want de Heer Jezus is de broeder van het Joodse volk, naar het vlees. Hij is als Jood geboren. Heeft als Jood onder zijn volk gewoond en gewandeld. Is als Jood aan het kruis gegaan. En als een Jood in een verheerlijk lichaam opgestaan uit de doden. En is nu als een Jood in een verheerlijk lichaam ter rechterhand Gods. De kerk heeft door de eeuwen heen vaak dat Jood zijn verdonkermaand. En de Heer Jezus gemaakt tot, nou ja, bijna iemand uit de heidenen, maar hij is Jood. Het geweldige is dat ja, iemand die tot geloof komt uit het Joodse volk werkelijk kan zeggen, nou, Jezus, de Heer Jezus is mijn broeder. We komen van hetzelfde volk af. Maar op geestelijk gebied is het eigenlijk nog veel belangrijker natuurlijk. De Heer Jezus zegt in Matthäus 12, vers 49 en 50, als daar zijn moeder en zijn broers buiten staan, terwijl hij in een huis is. En er tegen hem gezegd wordt, uw moeder en uw broeders, ja, die willen u spreken. En dan zegt hij, wie de wil van mijn vader doet, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder. Met andere woorden, wat is nou de wil van de vader doen? Moet je dan dit en mag je dan dat niet? De wil van de vader is dat je gelooft in de Heer Jezus. Dat is de wil van de vader. Wie gelooft in de Heer Jezus, doet de wil van de Vader. En op dat moment word je in geestelijke zin familie van de Heer Jezus. Hoor je bij het gezin. En wat de gemeente betreft gaat het eigenlijk nog verder. Want ja, dan zegt de Bijbel natuurlijk door de apostel dat wij leden zijn van het lichaam van Christus. Dat is nog veel intiemer als een lid van hetzelfde gezin zijn. Wij zijn leden van het lichaam van Christus. Aan de andere kant natuurlijk zijn wij kinderen van God. Wat geweldig zeg. Mijn broeder is liefelijk. Inderdaad, de Heer Jezus, hij is degene in wie wij God mogen aanschouwen. Daarin God zich geopenbaard heeft. God heeft zich laten zien in de Heer Jezus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Zometeen een naam die daar nog meer over zegt. Maar in Psalm 27, vers 4 staat, één ding heb ik van de Heere begeerd. Dit zal ik zoeken, dat ik wonen mag in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen. Wat zal het zijn op die dag waar we van gezongen hebben? Op die dag dat we hem zullen zien. Om zijn liefelijkheid te aanschouwen. Om te kijken naar wie hij is. In al die geweldige aspecten van zijn godheid en van zijn mens zijn. Spreuken 3, vers 17, daar gaat het over de wijsheid. En de wijsheid, ja, die wordt ons daar voorgesteld in de vrouwelijke vorm, omdat het woord wijsheid vrouwelijk is. Maar het gaat uiteindelijk over de Heer Jezus. Hij is de wijsheid die in Spreuken wordt genoemd en heel veel over hem wordt gezegd. En dan staat er, haar wegen zijn liefelijke wegen. Al haar paden zijn vrede. Spreuken 3, vers 17. Mijn broeder is liefelijk. De tweede zoon die geboren wordt is Giliab. Hier lees je deze naam. Als je in Kronieken, staat ook zo'n lijstje met namen. Daar staat dat die zoon Daniel heet. Die had dus twee namen. Dat gebeurt wel meer. Dat iemand twee namen heeft. Ik weet niet of er onder ons ook zijn die twee namen hebben. Ja, je kan zeggen, ik heb meerdere namen gekregen bij mijn geboorte of bij mijn doop. Maar word je soms zo genoemd en word je op een ander moment anders genoemd. Wij hebben een dochter die heet Janneke, maar we noemen haar vaak Jip. Nou, die heeft twee namen. En deze zoon had ook twee namen. Daniel betekent, mijn rechter is God of God is mijn rechter. Maar Giliab, die hier genoemd wordt, betekent zoals zijn vader. Zoals zijn vader. Toen hij geboren werd, toen kwamen ze misschien tot de conclusie van, hé, hij lijkt sprekend op zijn vader. Misschien was hij een beetje rossig, want dat was David ook. Misschien was hij net zo knap als zijn vader. Maar in ieder geval, zoals zijn vader, zo wordt hij genoemd. En dat is natuurlijk een geweldig beeld van de Heer Jezus. Die tekst haalde ik net al even aan. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, zegt hij. En dat is natuurlijk geweldig, Johannes 14, vers 9. Zoals zijn vader, de Heer Jezus kwam om de Vader te openbaren. Om te laten zien wie de Vader is. En zijn moeder heet Abigail. En dat betekent, mijn vader is vreugde. Mijn vader is vreugde. Wat is dat geweldig om te mogen weten dat uiteindelijk God de bron is van alle vreugde en blijdschap. In ons leven ervaren we soms en misschien zelfs wel vaak dat het droefheid is en moeite en zorgen en ellende en problemen waar we over gezongen hebben. Ja, dat is natuurlijk geweldig als dat een keer straks allemaal voorbij zal zijn. Maar te midden van al die zorgen en die problemen hebben we toch reden om blij te zijn. Om vol vreugde te zijn. Het is Nehemia die tegen het volk zegt op een bepaald moment, als het vol droefheid is, als ze het woord van God gehoord hebben en geconfronteerd worden met hun eigen onvolkomenheid, dan zegt hij, de vreugde des Heren, die is uw sterkte. En Paulus zegt in de Filippenzen brief als hij in de gevangenis zit, en dat is niet de Bijbelbaas met een flatscreen en met een douche en met weet ik wat allemaal, maar dan zegt hij, laat de blijdschap des Heren, wees daar vol van. Verblijd u in de Heren te allen tijden. Wederom zeg ik u, verblijd u in de Heren. Mijn vader is vreugde. Als we op de Heren zien, hebben we reden om blij te zijn. Blij te zijn om wie hij is en voor alles wat we in hem, in de Heer Jezus, maar ook in de Vader hebben gevonden. In Psalm 43 vers 4 staat, ik haal het even uit de context, naar God mijn blijdschap en mijn vreugde. Het verlangen van de psalmdichter is om op te gaan naar de Heere, de tempel in dat geval natuurlijk, mijn blijdschap naar God, mijn blijdschap en mijn vreugde. God is mijn blijdschap, God is mijn vreugde, zegt hij als het ware. En in Spreuken 23, vers 24, de vader van de rechtvaardige zal zich buitengewoon verheugen. En dan kan je dat ook misschien wel toepassen op de Heer Jezus, de rechtvaardige met een hoofdletter. De vader van de rechtvaardige, God, heeft zich buitengewoon verheugd in zijn zoon. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. De volgende zoon die geboren wordt, een hele bekende, Absalom. En Absalom betekent vader van vrede. Nou, dat was in het leven van die Absalom nou eerlijk gezegd niet te vinden. Soms vind je die betekenis van die namen terug in degene die zo'n naam draagt. Maar bij Absalom, daar heeft David een hoop verdriet van gehad. Maar zijn naam was mooi. Vader van vrede. En vader in de Bijbel is ook degene die de oorsprong is. Hè? Daar kom je uit voort. Dus je zou het zo kunnen zeggen, de oorsprong van vrede. Nou, God is de oorsprong van vrede. We hebben vanmorgen diverse teksten gelezen uit Romeinen 6. Maar Romeinen 5 begint, en dat is natuurlijk iets wat eraan vooraf gaat. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Die vrede kunnen wij zelf niet bewerken. Ook als het gaat over wat er in deze wereld gebeurt. Wij kunnen die vrede niet bewerken. De mens probeert dat natuurlijk al duizenden jaren. En de situatie in en rond Israël vandaag aan de dag. Die vrede, die is alleen bij de Heere God te vinden. In de persoon van de Heer Jezus. De bron, de oorsprong van vrede is de Heere zelf. En in datzelfde Romeinen 5, daar staat een eindje verder, dat wij van oorsprong waren wij zondaren, goddelozen en vijanden van God. Maar het is van God uit dat hij inderdaad die vrede tot stand bracht door het bloed, door de dood en opstanding van de Heer Jezus. Hij is de oorsprong van de vrede. 1 Korinthe 1, vers 3. Genade zij u en vrede van God, onze Vader. En van de Heer Jezus Christus. God, de Vader en de Heer Jezus. Genade zij u en vrede. Dat staat trouwens altijd in deze volgorde, hè? Dat nooit vrede en genade. Genade zij u en vrede. Want die vrede krijg je nooit buiten de genade om. Als je denkt het zelf te kunnen verdienen, zul je nooit die vrede kennen. We zullen ons moeten uitleveren en moeten zeggen, Heer, ik ben een goddeloos, ik ben een vijand van u, ik ben een zondaar, maar dank u voor die geweldige genade die u schenkt in uw Zoon, de Heer Jezus. En dat ik daardoor vrede mag krijgen met u. En ook natuurlijk, Filippenzen 4, als we al onze wensen door gebed en smeking bekendmaken bij God, dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, onze harten en gedachten behoeden in Christus Jezus. Dus vrede met God en vrede van God, het komt allemaal bij hem vandaan. Mijn of Vader van vrede. En de Heer Jezus is natuurlijk de vrede in hoogst eigen persoon. De vredevorst, Jesaja 9, maar ook Paulus 2, Efeze 2, 14, 2, vers 14. De Heere Jezus is de vrede. Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt. De Joden die tot geloof komen en de heidenen die tot geloof komen, zijn één gemaakt in de persoon van de Heere Jezus. En wat is dat geweldig als je in die Messiaanse gemeente komt, waar dan wel veel Joden zijn, maar ook heidenen zijn die tot geloof gekomen zijn, dat je dan ziet dat ze één zijn gemaakt in die persoon van de Heer Jezus. Hij is onze vrede. Maar die vrede is niet zomaar tot stand gekomen. Die heeft ontzettend veel gekost. En daar spreekt die volgende naam over. Maaga, de moeder van Absalom. En Maaga betekent druk of persing. Het heeft de Heer Jezus zo ontzettend veel gekost. Hij zegt op een bepaald moment in Lucas 12, vers 50, maar ik moet met een doop gedoopt worden en hoe beklemt het mij totdat het volbracht is. Daar heb je die druk. En denk maar aan de hof van Gethsemane, waar de Heer Jezus bidt en dan zo beangst wordt dat zijn zweet wordt als druppels bloed. Wat een druk. Wat een persing en wat een geweldige liefde en genade van de Heere dat hij dat voor u, voor jou, voor mij heeft willen doen. Vrijwillig. Vader, niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. De Zoon, mijn Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar hij was ook de knecht, dat hebben we al gezien. En dat is de volgende naam, Adonia. Mijn Heere, mijn Adonai zou je kunnen zeggen, mijn Heere, mijn baas, is Yahweh, afkorting van Yahweh. Dus mijn Heere is Yahweh. En daar zie je de knechtsgestalte van de Heer Jezus. He, wat we al gezien hebben, mijn knecht in wie ik mijn welbehagen heb. De knecht die kwam om het werk te volbrengen wat zijn Heere hem opgedragen had. Die zijn moeder heet Haggit. En Haggit betekent feestelijkheid. Je zou zeggen, nou die springt er ineens wel erg tussenuit. Feestelijkheid. In de Bijbel lezen we dat het volk Israël 7 feesten moest vieren. Beginnend met Pesach, eindigt met Sukkot. Paasfeest, zoals wij dat dan noemen dan. En het Loofhuttenfeest. En daartussenin zijn het er bij elkaar 7. Nou, daar heb je bijbelstudie over, heb ik begrepen, van broeder Hans van der Lagemaat. Nou, in ieder geval, daar hoef ik dus verder niks over te zeggen, maar het gaat erover dat bij die feesten horen allemaal offers. Er is geen feest zonder offers. En dat betekent dat het Joodse volk eigenlijk geen feesten meer kan vieren zoals de Heer ze bedoeld heeft, want ze kunnen geen offers meer brengen, er is geen tempel. Maar dat feest heeft dus alles te maken met offers. Door die offers kan je zeggen, is er pas werkelijk een feest. En nou is het zo dat bij dat Pesach, hè, over een dag of 10 vieren de Joden Pesach, bij het paasfeest komt bij ons ook natuurlijk al heel snel in beeld, Maar goed, dat zijn verschillende data. De kerk heeft zich daarvan losgemaakt, van dat Joodse Pesach. Maar goed, in ieder geval, tijdens die paasmaaltijd, de seidermaaltijd wordt dat dan genoemd, daar zingen ze een aantal psalmen, de Hallel. Psalm 113 tot 118. En dat zingen ze in twee gedeelten. Het eerste stukje en het laatste stuk. En psalm 118 is dus de laatste van die psalmen. En een van de laatste versen, in vers 27, daar staat: bind het feestoffer vast met touwen tot aan de horens van het altaar. Bind het feestoffer vast met touwen tot aan de horens van het altaar. En dan moet u even bedenken dat de Heer Jezus deze woorden gezongen heeft net voordat hij naar de Olijfberg ging. Want er staat er, en na de lofzang gezongen te hebben, vertrokken zij naar de Olijfberg, naar Gethsemane. Dus hij heeft gezongen, bind het feestoffer vast met touwen tot aan de horens van het altaar. En toen hij in de hof van Gethsemane was en daar de bende kwam van de overpriesters en de schriftgeleerden, toen stapte hij naar voren en zei: neem mij maar. En hij liet zich binden en uiteindelijk is hij gebonden tot aan het altaar, tot op het kruis van Golgotha. En omdat hij dat gedaan heeft, is het mogelijk om feest te vieren. Waarvan Paulus zegt in de Korinthebrief, in 1 Korinthe 5, vers 7 en 8, want ook ons paaslam is voor ons geslacht. Namelijk Christus. Laten wij dus feest vieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Wij zijn voor de zonde gestorven. Romeinen 6. En laten we dan dus ook in nieuwheid des levens wandelen. En Paulus gebruikt hier de beelden van zuurdeeg en van ongezuurd. Zuurdeeg, daarvan zeggen sommigen, of misschien zelfs wel velen, dat is altijd een beeld van de zonde. Ik zie dat zelf wat anders. Het is bijna altijd een beeld van de zonde. En ongezuurd is in ieder geval een beeld van het nieuwe leven. De Heer Jezus was ongezuurd, maar hij werd tot zonde gemaakt. Wij, als wij tot geloof gekomen zijn, dan zijn wij ongezuurd. Er staat er ook, wij zijn immers ongezuurd. Staat er eentje verder in dat 1 Korinthe 5. Dat is het nieuwe leven, dat is dat wij met Christus opgestaan zijn in een nieuw leven. Romeinen 6. Maar wij mogen dus feest vieren, want ook ons paaslam is geslacht. Wat jammer, hè, dat de kerk dat losgemaakt heeft van dat Joodse vieren van de uittocht uit Egypte. De volgende naam is Sefatja. En Sefatja betekent geoordeeld door Yah, afkorting van Yahweh. Want inderdaad, de Heer Jezus, hij is, toen hij inderdaad daar op het kruis van Golgotha hing, heeft hij het oordeel op zich genomen wat wij hebben verdiend. Hij is geoordeeld door de Heere. Jesaja 53, maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. En 2 Korinthe 5, vers 21, hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Hij heeft het oordeel gedragen. De toorn van God is over hem heen gegaan. En dat betekent voor een ieder die gelooft in hem, dat die toorn van God ons niet meer zal treffen. Hij heeft ons van de toorn bevrijd. Die zijn moeder heet Abital. En Abital betekent, mijn vader is dauw. Weet je wel, de dauw die op het veld ligt. En in de Bijbel is de dauw, in het Midden-Oosten trouwens, is de dauw iets anders dan bij ons. Daar is het soms wel een soort motregenachtig verschijnsel. Wat dan heel vroeg in de morgen er is. En zodra de zon echt sterk wordt, dan verdwijnt het als sneeuw voor de zon. In dit geval als dauw voor de zon. Dauw betekent in de Bijbel zegen. Als je iemand het beste wilde toewensen, dan wens je hem de dauw toe. Want ja, dan, dat betekent vruchtbaarheid, dat betekent oogst. We hebben het gehoord over de biddag voor gewas en arbeid. Het is alles gelegen aan de Heer. Wij kunnen vandaag natuurlijk een heleboel zelf. Dat denken we tenminste. Maar de wasdom geven kunnen we niet. Dan zijn we totaal afhankelijk aan de Heer. En Jacob die zei tegen, Isaac zei tegen Jacob, mogen de God je geven van de dauw van de hemel. Dat betekent zegen, voorspoed. En wij zijn, als wij de Heer Jezus hebben mogen leren kennen, zijn wij ontzettend gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Efeze 1, vers 3. De laatste zoon, Jitrian. En Jitrian betekent voornaamste of overvloed van het volk. De voornaamste van het volk of overvloed van het volk. Dat Hebreeuwse woord, dat kom je tegen voor de eerste keer bij Jacob als hij op zijn sterfbed ligt. En spreekt zijn zonen dan over de dingen die hen zullen overkomen of die zullen gebeuren in de tijd die komt. En dan zegt hij van, Ruben, u bent de voortreffelijkste in hoogheid, de voortreffelijkste in sterkte. Ruben was de eerstgeboren zoon van Jacob. Maar hij had iets uitgehaald wat hij nu de presentatie of de gevolgen van krijgt, eerlijk gezegd. Maar het blijft natuurlijk dat hij is de voornaamste. De eerstgeborene is de voornaamste. De voornaamste in hoogheid en in sterkte. Nou, het is heel bijzonder om te zien. Ruben betekent natuurlijk sowieso, zie, zoon. Wijst naar de Heer Jezus. En de Heer Jezus is drie keer de eerstgeborene. Hij is de eerstgeborene van de hele schepping. Hij is de eerstgeborene van de maagd Maria. En hij is de eerstgeborene uit de doden. Drie keer de eerstgeborene. De allerbelangrijkste, de voornaamste. De allerhoogste. De voortreffelijkste. De voornaamste van het volk. De voornaamste van het Joodse volk. De voornaamste ook van het volk van de gemeente. De voornaamste van de hele schepping. En overvloed van het volk. Hij zegt in Johannes 10, vers 10, ik ben gekomen opdat ze leven hebben en overvloed hebben. De Heer Jezus wil niet alleen leven geven, maar ook overvloed. Denk maar aan die geestelijke zegen waarmee we gezegend zijn. Dan, de moeder van Jitrian heet Echla. Dat is heel bijzonder, daar staat dan heel nadrukkelijk bij, de vrouw van David. Dat is een beetje een vrouw die op de achtergrond is, want verder kom je ze helemaal niet tegen. Ik heb nergens in de Bijbel kunnen lezen en dat David met haar trouwde. De eerste waar hij mee trouwt, volgens wat ik dan uit de Bijbel haal, is Michal, de dochter van Saul. Maar Echla, maar er staat heel nadrukkelijk bij, ze is de vrouw van David. Echla betekent vaars. Geen vaas, maar een vaars met een R erin. Dat is een jonge koe. Een jonge koe die niet gekalfd heeft. En die vaars die kom je een paar keer in de Bijbel tegen, niet veel keer. Het is niet de rode vaars. Nummer 19 wordt over een rode vaars gesproken, dat zit in een bepaalde vertaling, maar daar staat eigenlijk gewoon een jonge koe. Dat is een ander Hebreeuws woord. Het woord echla, dat woord vaars, dat kom je voor de eerste keer tegen weer bij Abraham in dat hoofdstuk 15... waar ik net Abraham geloofde in de Heer en de Heer rekende hem tot gerechtigheid. Maar dan staat er dat in Genesis 15, vers 9. Laat maar even kijken, want het is eigenlijk een heel mooi stukje. Genesis 15. Vers 9. Hij, dat is de Heere, zei tegen Abram, haal voor mij een driejarige jonge koe, een driejarige vaars, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Vers 10, hij haalde al deze dieren voor hem, deelde ze midden door en legde de stukken tegenover elkaar. De vogels deelde hij echter niet. Dus daar liggen die dieren, die zijn gedood. Het is opmerkelijk dat er staat dat alle drie die dieren moeten 3 jaar oud zijn. En daar heb je dus die vaars, die wordt als eerste genoemd. Nou, dat spreekt van de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft 3 jaar, iets meer misschien, 3 jaar onder zijn volk gearbeid. En uiteindelijk is hij gedood. Driejarige vaars, driejarige geit, driejarige ram spreken allemaal alle drie van de Heer Jezus. Maar die vaars, daar hadden we het natuurlijk even over. Echla is vaars. Dat is in feite het dier wat de basis vormt voor het verbond. Want het gaat hier dat de Heer sluit een verbond met Abraham. In vers 18, op die dag sloot de Heer een verbond met Abraham en zei, aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven. Met andere woorden, het is een verbond met Abraham en het Joodse volk. Met betrekking tot het land. Die vaars is dus de basis voor het verbond. De Heer Jezus is de basis voor het verbond. En wat ons betreft, maar in eerste plaats wat Israël betreft, de basis voor het nieuwe verbond. Op grond van zijn bloed, op het kruis van Golgotha, zei hij tijdens de Pesachmaaltijd, waar hij het avondmaal instelt, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Hij is dus de basis voor het nieuwe verbond. Die vaars kom je ook nog tegen in Deuteronomium 21. Deuteronomium 21. Er wordt een lichaam, een lijk gevonden ergens in het land Israël. Niemand weet wie hem gedood heeft of wie haar gedood heeft. En dan moet er een bepaald ritueel plaatsvinden. Dan moet er in de eerste plaats moet er dan gemeten worden naar welke stad ligt het dichtst bij. Dan moeten die oudsten uit die stad komen. En die moeten nemen, vers 3, een jonge koe, een vaars moeten ze nemen. Een vaars. Waarmee nog niet gewerkt is en die ook nog niet onder een juk de ploeg getrokken heeft. Beeld van de Heer Jezus. De Heer Jezus is nooit een slaaf van iemand geweest. Die is nooit onder het juk van de zonde geweest. Onder het juk van de duivel geweest. De Heer Jezus was vrij. De Zoon is vrij, zegt hij. En als dan die koe meegenomen wordt, dan moeten ze hem meenemen naar een dal waar altijd water stroomt. Vers 4. Waar niet gewerkt of gezaaid is. En in dat dal moeten ze de jonge koe, de vaars dus, de nek breken. Die moet daar gedood worden. En op die manier wordt dat bloed wat vergoten is bij die moord of bij die doodslag, dat wordt verzoend. Met andere woorden, die vaars is de basis voor de verzoening. Dus de vaars is de basis voor het verbond en de basis voor de verzoening. De Heer Jezus is de basis voor het verbond en voor de verzoening. Door hem is er verzoening. Wat geweldig zeg. Dit is het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Het wordt voor velen vergoten, er staat hier niet voor allen. Het wordt namelijk vergoten voor degene die geloven. Voor velen, dat woordje voor wat hier staat, daar staat in het Grieks het woordje anti. En in onze puzzels, ik puzzel graag en dan kom je nog eens tegen, ja, tegen of zo. Dan is altijd het woordje anti, maar anti betekent eigenlijk in de plaats van. Het Griekse woord anti betekent eigenlijk in de plaats van. Oog om oog, daar staat oog anti oog. Tand anti-tand in het Grieks. Dat wil zeggen oog in plaats van oog. En tand in plaats van tand. En de antichrist, dat is niet degene die zozeer tegen Christus is, maar die is in de plaats van Christus. Die doet zich voor als Christus. En dus hier staat de Heer Jezus, zijn bloed is in de plaats van velen vergoten. Want wat was het punt bij het Nieuwe Oude Testament? Als dan iemand met een offerdier kwam, dan moest hij zijn handen op de kop van dat dier leggen. En daarmee vereenzelvigde hij zich met dat dier. En dan moest hij het doden. Hij moest het bijna altijd zelf doden. En dan de priester deed de rest. Nou, dat is in feite wat hier bedoeld wordt. De Heer Jezus is in de plaats van iedereen gestorven die als het ware zijn handen in het geloof op de Heer Jezus heeft gelegd. Andere plaats zegt dat de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven voor allen. Dat is een ander Grieks woordje. En dat betekent ten behoeve van allen. De Heer Jezus heeft zijn leven gegeven ten behoeve van de hele wereld. Maar alleen degene die hun hand in het geloof op hem leggen, die mogen weten, het was in mijn plaats. Je kan niet zeggen dat Jezus stierf in de plaats van alle mensen. Dat is naar mijn inzicht niet bijbels. Hij stierf in de plaats van de geloven, maar hij stierf ten behoeve van alle mensen. Niemand kan zeggen, het was niet voor mij. Maar de gelovige kan alleen zeggen, hij stierf in mijn plaats. Het bloed dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Nou, dat werd allemaal, vond dat plaats in Hebron. En Hebron, dat is een bijzondere stad tot op de dag van vandaag. Een Palestijnse stad, ongelooflijk. Met een hele kleine Joodse gemeenschap. En dat is er constant problemen en narigheid. Maar in ieder geval, het is een stad die in de Bijbel een vrijstad was. Eén van de 6 vrijsteden. Waar de doodslager heen kon vluchten om degene die hem bedreigde, de bloedwreker, te ontlopen. Totdat hij voor het gericht zou staan. En dan zou blijken of hij schuldig was of onschuldig aan de doodslag. Het ging niet over moord, maar over de doodslag. Per ongeluk had hij iemand gedood. En zo spreekt natuurlijk die vrijstad ook weer van de Heer Jezus. Want waar is er ontsnapping? Bij de Heer Jezus. Je moet bij de Heer Jezus zijn, je moet in hem zijn zelfs. Om gevrijwaard te worden van het oordeel. Dat woordje in hem, dat kom je heel veel tegen bij de apostel Paulus. Maar het betekent ook verbond of broederschap of vereniging, dat woord Hebron. En zo is de Heer Jezus, het begint met David in Hebron en het eindigt met in Hebron bij David. Het heeft alles te maken met het verbond. De Heer Jezus, in wie we in die namen zoveel van hem gezien hebben, hij is de grondlegger van het nieuwe verbond. Hij maakt het mogelijk dat mensen met elkaar verenigd worden, dat er werkelijke broederschap is. Niet zoals het volkslied van de EU, alle mensen werden broeder. Nee, alleen in de Heer Jezus is het mogelijk om werkelijk broeders en zusters van elkaar te zijn. En om met elkaar verenigd te worden. Natuurlijk in de eerste plaats verenigd met de Heere. Maar vervolgens verenigd met elkaar. Tot zijn eer en tot zijn glorie. En tot het moment dat hij komt. Amen. Laten we nog samen danken. Trouwe, liefdevolle God en Vader, dank u wel dat we zo vanmorgen uw woord mochten openen. En dat we daar een rij namen mochten zien, heren, die toch zo bijzonder spreken van u, Heer Jezus. Van uw Zoon. Dank u wel, heren, dat hij de geliefde is. En wat een wonder van genade dat wij begenadigd zijn in de geliefde. Heren, we danken u voor dat wonder. Voor dat wonder van uw barmhartigheid en ontferming. Voor het wonder van uw liefde. We danken u, Heer Jezus, dat u in gehoorzaamheid aan de Heere, maar ook in gehoorzaamheid aan de Vader die weggegaan bent. Die weg van redding en van verlossing. Van lijden en sterven. Maar dank u wel dat u ook bent opgestaan uit de doden en dat u leeft. Dat u in de hemel bent en dat u terugkomt. En Heere, dan zult u uw koninkrijk oprichten van recht en gerechtigheid. Dan zult u komen als de vredevorst en plaatsnemen op de troon van David. En over het huis van Jacob zult u regeren tot in eeuwigheid. Heren, wat zal dat geweldig zijn. Oh, wat een dag zal dat zijn. Als we u zullen zien. Als we u alle lof, eer en aanbidding mogen brengen die u zo waard bent om te ontvangen. Heren, dank u wel dat we dat dan mogen doen, maar geef ons de genade om het nu reeds te doen. En we willen u danken, loven en prijzen dat u door uw Heilige Geest en door uw woord in ons wilt werken tot lof en eer van uw grote en heilige naam. Uit genade. Amen.